Nog een herhaling van de mededelingen, gemeente. Die zijn de volgende. De collecte is vandaag voor rente en aflossing en aanstaande zondag bestemd voor de diaconie. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan, dominee en de jong van Driebergen. En tenslotte wordt u meegedeeld dat de mans lidmaten in vergadering bijeengeroepen worden op aanstaande dinsdagavond om 8:00 om over het beroepingswerk te spreken. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldigd. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige. Eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Markus 10 vanaf vers 35. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dan dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En zij zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hem tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun grote gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal allerdienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover. Het woord van God wat we deze avond onder beding van genade in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in het gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Namelijk het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Markus 10, de versen 46 tot en met 52. De geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimaeus. Ik lees u alleen vers 46, de overige versen zijn zo even gelezen. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg, bedelende. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Zoveel dingen, heren, kunnen onze gedachten bezetten als wij de weg naar uw huis zijn gegaan. Er kan een honger zijn naar uw woord, uitzien met het beden in het hart of u tot ons wilt spreken. Maar er kan ook zoveel zijn van de afgelopen week of zorgen voor de komende week die ons hart bezetten. Nu weet u alle dingen. U weet hoe we onze plaats vanmiddag hier hebben ingenomen. En we bidden u, laat de honger van hen die hongeren naar een woord van u verlevendigd worden en verzadigd worden. Maar als er zo weinig honger is, of omdat allerlei dingen ons hart bezetten, of misschien omdat onze harten zo ver van u zijn, wil u dan onder de verkondiging van uw woord honger geven. Want hongerigen hebt gij met goederen vervuld, rijken ledig weggezonden. Heren, maak ons hongerig, voor het eerst of opnieuw. We bidden u, wilt u geven dat er ook brood mag zijn, levende brood. Voedsel wat vanuit de prediking van uw woord wordt uitgedeeld aan hongerige harten. Laat daartoe de zalving en de bediening van uw geest er mogen zijn. Opdat onze woorden door u bestuurd, geleid en bedouwd mogen worden. Dat we spreken zoals u wilt dat we spreken zullen. Heren, u weet het. Onze lippen zijn onrein. Niet bij machten om een woord tot eer van uw naam te zeggen. Maar wil u naar uw belofte uw woord geven. Opdat we naspreken mogen wat u wilt dat we spreken zullen. Wil zelf bij het luisteren alle hindernissen en alle gedachten die ons afleiden wegnemen. Laat uw woord ingedronken mogen worden. Als door een dorstig, een hongerend hart. En geef, Heere, dat het woord zijn kracht mag doen in ons leven. Heere, laat het zo mogen zijn, dat wanneer wij voor eigen rekening staan en u niet kennen, dat we jaloers mogen worden op die roep om gadeloze ontferming van zo'n blinde als Bartimaeus. En dat dat ons uit mag drijven, als we jong zijn of als we ouder zijn, naar de verborgen plaatsen in ons leven, om te zoeken of die ontferming ook aan ons hart wordt geschonken, wordt toegepast. We bidden u, wilt u bijzonder denken aan allen die een zoekend, een vragend, een smekend leven kennen. Misschien met veel strijd, zo van ver. O Heere, wil u ze bezoeken. Tonen dat verdrukte en het door onweder voortgedrevene ongetrooste bij u bekend is. En als wij niets hebben dan een berg van zonde, alles zo onmogelijk, dat u niet in de weg staat. Want ge zijt gekomen juist om het verloren, wat niets meer kan, wat verloren ligt en verloren is, om het te zoeken. Heere, toon het ook vanmiddag. Wil in het leven van uw kinderen doorbreken. Wil bewaren voor dwaalwegen en geef dat ook uw volk mag leren. Meer en meer achteraan te komen. Al is dat een weg tegen vlees en bloed in. Al is de weg achter u aan een weg waarin we sterven moeten. aan al het onze, de weg van het kruis. Heere, leer ons dragen, buig achter u aan. Breng hen die u kennen mogen, maar zo ver afgedwaald zijn terug. Vertroost het aangevochten en beproefde hart. Ondersteun hen die in zoveel geestelijke vragen zijn. Los ze op, Heer, ook onder de prediking, want dat is het middel wat u daartoe wilt zegen. En dan is het u bekend, daar zijn onze woorden onmachtig toe. Om de strikken van ons hart op te breken en op te lossen. Maar u bent de Almachtige, die u van het zwakke van ons woord, wat toch de verkondiging van uw woord is, wilt bedienen. De dwaasheid der prediking is uw koninklijke, priesterlijke, profetische middel. We bidden u, Heere, laat ook aan allen die met ons meeleven, zieken en bejaarden, uw zegen niet voorbij mogen gaan. Denk bijzonder aan hen die met grote zorgen en vragen worden geplaagd. O Heere, toon het, dat uw kastijding uit geen grimmigheid geschiet. We willen bidden, Heere, of u bijzonder nabij wilt zijn bij zuster Boete Terstegen, die opgenomen zal moeten worden in verband met een operatie in het ziekenhuis. U weet haar noden, haar vragen. O Heere, wilt u ze van stap, tot op de operatietafel toe nabij zijn. Doorhelp. Laat haar hoop mogen zijn van u. En wil u ze sterken. En dat het zo mag zijn dat ook deze weg voor haar zegen mag nalaten. Voor haar hart. We zeggen uw naam dank dat zuster van der Polder na een operatie uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Uw goedheid heeft haar ook dit keer weer teruggebracht. En u weet u wie zij is en wat ze nodig heeft, ook voor verder herstel en voor haar verdere leven. Heere, ondersteun haar en geef dat ze ook bij alle dingen die haar hart kunnen bezwaren, het in uw hand mag leggen. Laat bovenal deze weg van beproeving, die haar niet bespaard is, vrucht van de ootmoed, de vrucht van genade mogen dragen. Wilt u dat bovenal doen? We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. We denken ook bijzonder aan hen die in rouw zijn, ouder worden en de gebreken voelen. Maar ook aan onze jonge mensen en aan de ouders met de opgroeiende gezinnen, waar zoveel vragen kunnen zijn, soms niemand weet ervan. Ze zijn u bekend. Heere, wil onze jongeren en ouderen, de vaders en de moeders en de alleenstaanden, midden in de stormen van deze tijd waar zoveel is, bewaren bij uw woord en onderwijs geven uit uw woord. Bidden u voor de kerk, voor de gemeente. Smeken u, Heere, wil nu deze gemeente zo heel kort nog maar vakant is. Zelf als de grote opperherder voor haar zorg. Gedenk de broeders kerkeraad. Wil u ze wijsheid en genade geven, ook in deze vakante periode, om alles te doen zoals het tot eer is van u en tot heil van de gemeente. Geef in de gemeente, in ons aller hart, veel gebed. Dat de lege plaats, ook kon het zijn spoedig, met de man van uw raad vervuld zou kunnen worden. Wilt u bijzonder ook gedenken aan onze broeder, de scheidende dienaar van deze gemeente. Hem met zijn vrouw en hun kinderen dragen we ook nu aan u op. En bidden van u, Heere, geef wanneer ze deze week zullen vertrekken naar het toch verre Zaanslag, dat u mee mag gaan. Wilt u onze broeders sterken daar in het diepe zuiden van ons land? Wilt u hem zalven en onderwijzen? En laat hem ook daar veel goeds van u mogen verkondigen en mogen ondervinden. Schenk dat aan zijn vrouw en ook aan uw nog jonge kinderen. Heren, zegen hun en stel hun tot een zegen. U weet hoe nodig het ook daar is. En wilt u, nu de gemeente afscheid nam van haar eigen predikant, ook deze gemeente voor uw rekening nemen en zijn woord, die hij in uw naam mocht verkondigen, aan haar zegen. We bidden van u, o grote ontfermer, zie op het geheel van ons kerkelijke leven neer. Vermeerder uw kerk en verstoor de werken van Satan. Breid uw koninkrijk uit. Ook onder ons, er is zoveel op het kerkelijk gebied, in onze eigen kerken en daarbuiten in ons oude vaderland, wat benauwd en wat in verwarring brengt. Heere, laat het ons nood mogen zijn. Met de bede of u weder wilt keren tot ons en onder ons rijk wilt wonen en werken. Wil uw kerk uitbreiden over de gehele wereld. Denk aan de kerk op de zendingsvelden en waar ter wereld uw woord ook gebracht wordt. O God, geef dat het zaad mag vallen in een akker die toebereid is. Doe uw volk Israël komen tot de erkenning van de enige zaligmaker. Denk aan de kerk in de verdrukking, doe ze staande zijn en staande blijven, ook als het moeilijk is. Denk aan ons vaderland. In deze bevrijdingsweek, zo kort na de troonswisseling, dragen we bijzonder ons vaderland aan u op. Heere, denk aan onze nieuwe vorstin. Wil u haar uw genade schenken, dat het beleefd mag worden en vruchten dragen mag. Dat u haar schild en haar betrouwen zijt. Schenk dat aan heel haar huis. Ook aan onze scheidende vorstin, Juliana. Verkwik haar levensavond door uw genade. Denk aan ons volk, o God, nu we wegzinken. Zo ver dat we het zelf soms niet meer beseffen. Van u, van uw woord, van uw wet, roep het een halt. Keer weder tot ons, ons volk, onze kinderen. En indien wij als volk ons zo ver en zo bruut van u afkeren, en er is wat ons betreft alle reden toe, dat u niet meer terug kunt keren, omdat de maat vol is. Denk dan in toorn aan des ontfermens. En wil u, midden in de stormen en de tekenen die uw wederkomst voorafgaan, ons en onze kinderen genade schenken. Doe het, Heere, ook door de prediking van dit uw woord. O, als het van ons zou moeten komen, dan is het onmogelijk. Maar het is toch uw werk, Heere, en u hebt het toch gezegd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar zal ik in het midden zijn. O, bevestig gij dat, ook vanavond. En geef te spreken en te luisteren, niet om ons. Dan kan het niet. Dan is alles te kort. Maar doe het uit vrije genade. Om Christus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 86. Daarvan de versen 2, 3 en 6. het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2. We zouden ons af kunnen vragen, gemeente, wat betekenen eigenlijk die oude wonderverhalen in de schrift? Want dat er in de Bijbel zoveel wondergeschiedenissen staan, dat is op zichzelf een heel belangrijk feit, maar wat betekent dat wonder bijvoorbeeld van die 10 Melaatsen die gereinigd worden? Nu vandaag voor ons. We zijn het ermee eens, het is voor hen een groot wonder. Gereinigd van hun melaatsheid, rein voor de priester. Maar wat betekent het voor u en voor mij vandaag? En als er in onze tekst gesproken wordt over de genezing van zo'n blinde man als Bartimeus, we zijn ervan overtuigd, dat is een groot wonder geweest voor die man. Maar wat doe ik met de woorden die hier over dat wonder van de genezing van Bartimeus in de schrift staan opgetekend? Dat is een vraag. Een vraag die kan rijzen als we de Bijbel eerlijk, schrift met schrift vergelijkend lezen. En toch, juist als we schrift met schrift vergelijkend lezen, is de oplossing van die vraag niet zo ver. En niet zo moeilijk te zoeken. Want het wonder in de Bijbel is nooit een geschiedenis op zich. Wonderen zijn, mag ik het zo zeggen, een zichtbare prediking. Waarin je ziet wat in andere gedeelten van de schrift wordt gehoord. Wonderen laten iets zien van de macht. Van die grote wonderdoener van de Heer Jezus Christus. En die wonderen doet hij niet zomaar. Nee, die wonderen doet hij juist als borg, als zaligmaker. Om daarmee duidelijk te maken, zijn hoorbare woorden zichtbaar te onderstrepen, dat hij gekomen is om zondaren, schuldigen, te verlossen van zonde, van nood, van ellende. In ieder wonder laat hij het zien. Dat hij machtig is om mensen van hun ziekte te genezen. En ziekte is een gevolg van de zonde. Dat hij zelfs machtig is om mensen uit de dood op te wekken. En de dood is het gevolg van de zonde. Zou hij die dan machtig is om uit ziekte te bevrijden en uit de dood te verlossen, niet bij macht te zijn om u van uw zonde, van uw schuld te reinigen? Zo is ieder wonder. Nee, niet alleen maar van betekenis voor die 10 Melaatsen of voor de man als Bartimeus. Maar ieder wonder een prediking, een zichtbare en hoorbare prediking van hem die de macht heeft over zonde, dood en ellende. En over een van die wonderen willen we nadenken. Het wonder van de genezing van de blinde Bartimeus. En vanuit die bekende geschiedenis komen twee gedachten voor onze aandacht. In de eerste plaats zien we een roepen ondanks alle ontmoediging. En in de tweede plaats een roeping vol van bemoediging. Het wonder van de genezing van de blinde Bartimeus. Een roepen ondanks ontmoediging en een roeping vol bemoediging. Het is inderdaad een zichtbare prediking, zo'n wonder. Maar als wij Bartimeus in het begin van de geschiedenis ontmoeten, dan predikt Bartimeus in het begin van deze geschiedenis alleen maar ellende. staat dat wanneer de Heer Jezus Christus met zijn discipelen uit Jericho komt, dat ze daar in de verte een man zien zitten, vermoedelijk tussen een groepje andere bedelaars. En die bedelaars die daar zitten, zeker deze ene die midden tussen hen in zit, is een allerbeklagenswaardig figuur. Hij is blind. In dat ene woord is zijn levensleed en zijn levensellende ten volle getekend. Altijd is hij afhankelijk van anderen. Hij kan zelf nergens heen. Hij moet bij buren of familie of vrienden aankloppen als hij zich ergens naartoe wil bewegen. Hij kan geen werk doen als een ander, want de voorzieningen waren in die tijd nog niet als vandaag. Hij kan eigenlijk niets. Uitgestoten. Niemand bekommert zich echt om hem. Hij heeft geen plaats in het leven. Eigenlijk ook geen plaats. Zo was het vaak in de harten van vrienden, familie en bekenden. Hij staat overal buiten. En om dan nog in de levensonderhoud te kunnen voorzien, was er maar één weg voor een blinde, een blind geborene in de tijd dat de Heer Jezus op aarde vertoefde. Dan moest je aan de kant van de weg gaan zitten en gaan bedelen. En zo heeft ook Bartimeus de weg opgezocht of zich naar de weg laten brengen, waarvan hij dacht, dat is een goede plek. Want het was de weg die een van de drukste was in de tijden die hier beschreven worden. De weg tussen Jericho en Jeruzalem. Een weg die daardoor vooral zo druk was, omdat de pelgrims naar de grote feesten in Jeruzalem altijd langs die weg gingen. En het was ook een goede tijd. Bartimeus heeft 's morgens misschien wel gedacht, het kan een goede dag worden vandaag. Want het was enkele dagen voor het paasfeest. En juist dan waren de wegen vol. En feestgangers, mensen die misschien eens in de zoveel jaar de tocht naar het grote feest maakten, waren vaak gul, een goede plaats, daar aan de kant van de weg. Maar de dag waarvan Bartimeus misschien wel gedacht heeft, het kan een goede dag worden, zou veel beter worden dan Bartimeus ooit had vermoed. Nee, niet omdat hij veel geld zou ontvangen, maar omdat hij de schat zou ontvangen die alle geldwaarde te boven ging. Omdat hij de Heere zal ontmoeten. We lezen in de geschiedenis hoe dat ging. Bartimeus, die ellendige blinde, die daar zat als een uitvaagsel aan de rand van de samenleving. Bartimeus, de man die in zijn diepe nood en in zijn ellende niets anders kon dan bedelen. Op een of andere manier hoort hij uit de verte dat er een grote schare nadert en het bereikt zijn oor, het is Jezus van Nazareth. Wat doet die man? Hij laat er stond zijn dagelijkse bezigheid, zijn bedelarij van. Zijn bedelnap heeft hij waarschijnlijk naast zich neergelegd. En ze roepen van, een aalmoes, gedenk de blinde, heb medelijden. Verandert in een andere roep. Een roep vanuit een mensenhart in nood. Zonen Davids, ontferm u mijner. En opnieuw klinkt het uit de mond van die arme bedelaar. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Wat een roep niet. Op het eerste gezicht zouden we denken, hoe komt die man eraan? Heel zijn leven waarschijnlijk, want de meeste uitleggers denken aan een blind geborene. Of althans vele jaren heeft deze man in zijn blindheid in de kant van de weg gezeten. En nu spreekt hij de Heere Jezus, die rabbi uit Nazareth, die door de fariseeën zo veracht wordt. En waarover in de scharen zo druk en vaak vanuit verschillende gezichtspunten en meningen wordt gesproken. Hij spreekt de Heere Jezus, de rabbi uit Nazareth aan. Gij zonen Davids. was een koningsnaam. Dat is een naam die erop duidt dat Bartimeus gelooft dat Jezus de Christus, de Messias is. De zoon van David, dat is de lang verwachte en lang beloofde uit de stam van David die komen zal om Israël te verlossen. Ach, en u weet het, dat was bij de Farizeeën een steen des aanstoots, ze geloofden het niet. Dat was bij de scharen iets waarover getwist werd. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En zelfs de discipelen. Hier, na zoveel jaren met de Heere Jezus op weg naar Jeruzalem. Op het moment dat ze uit de stadspoort trekken, is er nog een geweldige twist. Ze verwachten nog zo dat het aardse koningschap van Christus heel spoedig zal komen. En Jacobus en Johannes hebben de beste plaatsen in het koninkrijk al verdeeld. Mogen wij aan uw rechter en aan uw linkerhand zitten? Ze hebben zo weinig oog. Ook al is er een betrekking met de Heere, voor zijn Christus zijn, voor zijn Messias zijn, voor zijn borg zijn. En midden tussen de vijandschap van de Farizeeën, het onbegrip van de scharen en de hoogmoed van de discipelen, komt uit de mond van zo'n ellendige een erenaam, een koninklijke naam, gij zonen Davids. En we vragen, midden tussen dat onbegrip van Farizeeën, twistgesprek van scharen, hoogmoed en dwaasheid van discipelen, hoe is die man aan dat inzicht gekomen? Ach, we weten het niet. De schrift zwijgt. Maar veronderstellen we te veel als we, zoals een van de uitleggers zegt, aannemen: die man heeft in zijn donkere, blinde nacht nagedacht. Diep. De schriften bepeinst. Uitgezien. Omdat er in die oude rollen gesproken werd van de zonen Davids die komen zou, leest u het maar in Jesaja, om de ogen der blinden te openen. Kijk, en daar dacht die man aan. Zou dat voor mij kunnen? Om de voeten van de kreupelen recht te maken? Om de doven te doen horen, noemt u het maar op. En hij hoorde van die rabbi, over wie het hele land zeker nu kort voor het Pasen gonsde en vervuld was. En in zijn hart is hoop gekomen. Ja, we moeten zelfs zeggen, al kan hij het zelf nog niet voor geloof houden wellicht. In zijn hart is geloof gekomen. En hij spreekt het met de drang van zijn geprangde hart. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dat is het eerste. Dat hij dus zegt, gij zonen Davids, een koninklijke titel. Hij eerde Christus meer dan die twistende discipelen. Gij zijt de zoon van de levende God. En wat vraagt hij aan die zoon van God? Ontferm u mijner. Erbarm u mijner. Heb medelijden. Oh, dat is een ontroerend gebed, een ontroerende schreeuw van die man in zijn blindheid. Van die man in zijn diepe, diepe nood, in zijn beklagenswaardige toestand. Ontferm u mijner. Weet u wat hij daarin zegt? Gij die de zoon van de levende God zijt, u kunt alleen nog in ontferming op me neerzien. Ik heb er geen recht op. Ik heb het niet verdiend. Maar ik doe een beroep op uw barmhartigheden die vele zijn. Op uw vrije ontferming. Ik ben het niet waard, Heer. Ik heb het er niet naar gemaakt. Ik heb door mijn zonde alles bedorven. Maar ik laat u niet los. Tenzij dat ge me zegent, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Wat een gebed niet, wat een roep. Wat een roep. Waarin voor ons, voor u, voor jullie en voor mij zoveel in ligt om te leren. Maak het heel eenvoudig maar vragen vanmiddag. Heb u dat wel eens aan God gevraagd? Heere, ontferm u mijner. Nee, u bent geen Bartimeus, zegt u. U bent niet blind. U hebt gelukkig, en dat is een wonder, het gezicht in uw ogen. U bent misschien wel kerngezond. Dat is een grote gave. Maar als we het eens dieper gaan zien in uw leven, bent u echt niet blind. Bij al uw heldere ogen en uw rechte gestalte, is er diep in uw hart, is er op de bodem van ons leven niet de wortel van alle ziekte, van alle blindheid, van alle kwaad, is er niet de zonde? Is er niet de schuld? En zijn door onze schuld onze ogen niet gesloten? Zijn we door onze schuld niet ver van God afgevallen? Zijn we God niet kwijt? Weet u dat? Mijn jongen of meisje, weet je dat? Dat de zonde een zichtbaar bewijs is. En ons zondige, onbekeerde hart een bewijs is. We zijn God kwijt. En we zullen de Heere terug moeten vinden. Zal het goed zijn in dit leven en met het sterven? O, we leven zo makkelijk over die nood heen. En we zijn zo geneigd om er op het allermakkelijkst overheen te werken. Het valt wel mee. Maar als je eerlijk mag worden voor God, omdat het woord door Gods geest in je hart gaat werken en gaat schijnen, ja, dan valt het niet mee. Dan ga je in je leven iets zien wat ook bij Bartimeus te bespeuren is. Arm, God kwijt. En als je God kwijt bent, is het niet u die er iets van weet, dan ben je alles kwijt. Wie God mist, mist alles. En dat is nu zo erg. Als je alles moet missen, als je zonden tegen je getuigen en een last worden, als God zo ver is en je leven zo arm is en zo schuldig is. O, juist dan, als je misschien van verre hoort en misschien na al die jaren dat je in de kerk geweest bent voor het eerst hoort dat er een zoon van David is, dat er bij God voor zondaren een mogelijkheid is om behouden te worden, om zalig te worden, zou je dan niet gaan roepen? Zou je dan niet net gaan roepen als Bartimeus? Heere, ontferm u mijner. Ja, want dan moet je dat beleiden. Ieder die oprecht tot God bidt, moet dat beleiden. O God, ik roep u. Ik roep u aan. Ik smeek u om genade. Maar ik heb er geen recht op. U bent recht als u me voorbij zou gaan. Want dat heb ik verdiend. U bent recht als u nooit meer naar me om zou zien. Als u me zou laten in mijn nameloze ellende. Maar ik kan nog één beroep doen, een beroep op uw ontferming, op onverdiende vrije genade. Oh, het werd vroeger vaak zo gezegd, u weet het toch nog wel. Dan moet je God vrij laten. Hij is je niets verplicht. Maar je kan hem niet loslaten. Je kan als het ware van de troon der genade niet afblijven. Kijk, en dat is het leven. Dat is een teken in het leven van een mens die het om God te doen is. Die in zijn nood en in zijn klagen en in zijn vragen niet ophoudt, niet aflaat, hart en hand op te heffen naar omhoog. God vrijlaat. Het is niet verdiend. U bent recht in al uw weg en werk, ook al zou u niet meer naar me omzien. Maar toch, Heer, ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. O, dat is de inhoud, de drang van die schreeuw uit het hart van die man in nood. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En wat dacht u? Als u nou zo roept, zo van harte roept, zo vanuit de nood roept, aan de ene kant God vrij moeten laten, maar aan de andere kant hem niet los kunnen laten. Roep vanuit je nood. Zou de Heere dan niet antwoorden? Hij is toch een helper van de ellendige, zegt de psalmdichter. Laten we eens lezen in de geschiedenis van Bartimeus. Hij begon te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En wat staat er dan? En de Heere Jezus antwoordde: Bartimeus, uw geloof heeft u behouden. Nee. O, het valt voor Bartimeus zo tegen. Hij had gehoopt. Hij had uitgezien. Hij roept erom: ontferm u mijner. Maar Bartimeus, de hemel blijft dicht. Bartimeus, er komt geen antwoord. Die scharen je door. De Heere Jezus staat niet stil. Hij luistert niet. En er komen zelfs stemmen. Nee, niet de stem van hem om wie het Bartimeus te doen is, maar stemmen uit de scharen. Houd op. Zwijg. Dat past niet. Dat komt niet gelegen. Wat dacht u? De discipelen zijn juist met de gewichtige vragen om, vergun me de uitdrukking, de ministers plaatsen in het aardse koninkrijk te verdelen. Dan past die schreeuw van zo'n arme tobber niet. Voelt u het? Hoe het kan zijn met mensen die net als Bartimeus roepen om een druppel, om een kruimel genade vanuit hun ellende en hun armoede. Het is ook uw ervaring misschien, die hemel bleef zo dicht. God leek niet te horen. En de bange vraag kwam op in uw hart: zou de Allerhoogste van mijn rampen, van mijn plagen, wel kennis dragen? En er werd van binnen tegen je gezegd: stop maar met vragen, stop maar met bidden, want het heeft geen zin. En misschien ging u het heil zoeken bij een dominee of bij een ouderling of bij een kind van God. Maar u kreeg geen gehoor. Ze verstonden u niet eens. Zwijg. Want het zijn ook discipelen die dat zeggen. Zwijg. Ze bestraften hem. Dat past niet, dat kan niet. O, wat kan zelfs een discipel, zelfs een knecht van God, zelfs een kind van God, voor zo'n arme smekeling hard zijn. Als een kind van God zelf niets heeft, dan kan die hard zijn voor een ander als een bikkel. Zelfs een geoefende in de genade, als hij van zijn plaats is en zelf de man of de vrouw wordt, o, wat kan hij een ander slaan. Zelfs een zoekende zondaar. Ze bestraften hem. Zwijg. En nu, Bartimeus, wat doe je dan? Zwijg je. Toen u zo neergedrukt werd, toen die hemel misschien zo lang gesloten was, zweeg u. Nee toch? Bartimeus kon niet zwijgen. Hij kon niet zwijgen, want er zat iets onder dat roepen en iets achter dat roepen. Een drang die hij misschien zelf niet verklaren kon. Maar hij moest. En hij riep des te harder, gij zonen Davids, ontferm u mijner. In plaats dat die bestraffende woorden van de scharen het geluid dempen, wekken ze het nog op. Zoals u dat lezen kunt in die bekende geschiedenis uit Bunyans Christenreis. Daar hebt u dat tafereel als christen in het huis van uitlegger komt. En daar ziet hij allerlei wonderlijke dingen, onder andere dit. Daar brandt in de hoek van een kamer een vuur. En daar staat een man bij en die gooit alsmaar water op dat vuur. En in plaats dat dat vuur uitgaat, dat zou je verwachten, gaat dat vuur alsmaar harder branden. Onbegrijpelijk. Totdat christen het geheim van dat brandende vuur wordt gewezen. Hij kijkt achter die muur. En hij ziet dat terwijl aan de voorkant een man emmers water over dat vuur laat gaan, er achter die muur door een gat in de wand vanuit een kan olie op het vuur wordt geworpen. En daardoor verborgen, maar zeker, wakkert het vuur aan. Als de Heere zwijgt en uw hart schreeuwt tot God, als alle stemmen zeggen van binnen en van buiten, het wordt nooit wat met je en het zal nooit wat worden ook. Och, zo'n zoekend mens, zoek toch door, hou toch aan. Grijpt soms toch moed. Je kan het zelf lang niet altijd begrijpen. Maar net als Bartimeus, je roept des te harder. Zonen Davids, ontferm u mijner. Oh, ik weet het. Kan wel weer eens inzinken. De stemmen die je bestraffen. En die ontmoedigende hemel die zo gesloten lijkt. Het kan je wel eens neerdrukken. Maar u die misschien neergedrukt zit, ik zoek al zo lang. Ik bid tegen die koperen hemel op. En de Heere hoort niet. O, als u werkelijk buigend voor God uw eigen onwaardigheid moet erkennen, maar de troon der genade niet los kunt laten. Laat toch niet los, houd aan, grijp me. Want al blijft de hemel gesloten, en al is er zoveel tegen, al heb je alles tegen. De Heere hoort. Dat is een wonderlijk iets, gemeente. Een van de Schotse schrijvers heeft iets gezegd. Er is bij de Heere een grote schatkamer. En die schatkamer, die zit vol met gebeden die je zelf niet voor een gebed kan houden. Want God hoort het gepiep van de jonge raven. Hij hoort het gepiep van ieder gebed. Zelfs van dat gebed, wat geen gebed was. Van die zucht die u niet voor een ware zucht kon houden. Hij hoort alles. Daar heeft God een schatkamer van. En nu opent God de schatkamer van zijn verhoring. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Maar al die gebeden, ook die gebeden tegen een schijnbaar zo koperen hemel, ze worden bij God bewaard. Zult u het niet vergeten? Ze worden bij hem bewaard. Kijk maar naar Bartimeus. Want Bartimeus in zijn blindheid en hij hoort het scherp. Hoort dat de Heer Jezus voorbij gaat. Hij hoort de stemmen van de schaar. Het kan niet. En hij blijft toch roepen. Waarom? Hij weet het zelf wel niet. Niet ten volle. Alleen de nood drijft hem. En een drang vervult hem. En hij hoort die schuifelende voetstappen door de zanderige weg van Jericho naar Jeruzalem langs hem heen gaan. O, zijn spanning stijgt. En de hoop en de vrees vermengt. Ze benauwen zijn hart. Zal hij niet luisteren? Zal hij voorbij gaan? Heren, het is niet onverdiend als u voorbij zou gaan. Maar zonen Davids, ontferm toch mijne, zie op mij in gunst van boven. Wees u toch genadig, Heer. En dan plotseling staat de Heer Jezus stil. Bartimeus, hij heeft toch gehoord. Ook toen je dacht dat de hemel gesloten was. Ook toen het allemaal zo dicht zat. Hij heeft toch gehoord. En het ene wonder volgt op het andere. Luistert u maar. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinden, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op. Hij roept u. Hij hoort wat stemmen spreken in de verte. En nu komen uit die scharen die eerst tot hem zei: het kan niet, geen sprake van, niet roepen. Heb goede moed. Sta op. Hij roept. Zo zijn mensen. Het ene ogenblik boren ze zo'n arme tobbe die roept om genade in de grond. En het andere ogenblik worden ze door de Heere gebruikt als evangeliepredikers. Maar de Heere gebruikt ze. En ze worden als boodschappers van de goede tijding. Heb goede moed, Bartimeus. Hij roept. O, dat woord is een volgende vertroosting in zijn angstig hart. In zijn onwaardig hart. En dan ziet hij het gebeuren. Als die mensen hem de boodschap van de Heere overbrengen, dan gaat Bartimeus staan. Hij slingert zijn lange en zware bedelaarsmantel van zich af. Hij staat op en hij komt tot Jezus. Moet u goed opletten, want alle dingen zijn in dit wondergeschiedenis van belang. Hij staat op. Hij kan geen ogenblik meer wachten. Want de meester riep: hij heeft toch mijn stem gehoord. Zal hij nu ook in gunst op me neerzien? O, er is hoop geklommen in het hart van die arme bedelende Bartimeus. En dan staat hij op en werpt zijn mantel af. Dat was heel wat. Want zo'n bedelaarsmantel, dat kocht je van je eerste geld als bedelaar. Dat was een zware, dikke mantel die je droeg over de lompen. Want meer had je als bedelaar niet. En die zware jas, vaak van eenvoudige, maar voor een bedelaar van kostbare stof gemaakt, diende om op de lange dag en de late avond je te beschermen tegen de opkomende kou en tegen winden die aan de kant van de weg ook in Israël voorkwamen. Die lange jas, die bedelaarsmantel, dat was het enige bezit wellicht van die arme bedelaar. Maar op dat moment, als de Heer hem roept, dan laat hij zijn aardse bezit vallen. Hij heeft op dat ogenblik geen waarde voor. Hij bekommert zich er niet om waar het blijft en of het straks door de grijpgrage handen van zijn collega bedelaars gestolen wordt. Hij laat zijn mantel vallen. En hij komt zonder die zware mantel die hem belemmert. In zijn vodden in zijn arme bedelaarsgestalte tot de Heere Jezus zit een gedachte in. Hij komt niet tot de Heere Jezus in zijn opknappak. Hier ben ik. Hij komt tot de Heere Jezus in de vodden van zijn bedelaarsbestaan. En als een zondaar komen mag tot de Heere, dan komt hij altijd in de vodden van zijn eigen verloren bestaan. Bartimeus heeft er iets van beleefd en u hoort het in zijn ontroerende roep. Naar recht kon de Heere hem voorbij gaan, maar hij kon hem niet loslaten. Maar als de Heere zich aan Bartimeus openbaart en Bartimeus naar de Heere toe mag, komen mag, kom Bartimeus, Heere, hier ben ik, een arme bedelaar. Heere, hier ben ik, in mijn schuld, in mijn verlorenheid, in mijn onmogelijkheid, alles tegen. Heb uw zoon iets van de Heere leren zien en van uzelf leren zien? Ben uw zoon in uw leven ook door die Heere gevonden? Nee, niet als een beste, brave, opgeknapte kerkganger. Niet als iemand die alles had. God vindt zijn volk toch, zoals Ezechiël het predikt, vertreden in hun bloed, midden in de dood, arm in je bedelaarspak, in je gescheurde Adams kostuum. Dat is de werkelijkheid. Dat is de weg die Bartimeus gaat naar de Heere Jezus toe. En als hij daar zo staat, in zijn armzalige plunje, maar met een oog op de Heer die hem riep, dan komt de Heere Jezus op hem toe en hij spreekt. Wat zegt de Heer? Bartimeus, wat wilt gij dat ik u doen zal? O, die Heere en Koning vraagt aan die arme bedelaar: leg nu je hart eens open. Wat leeft op de bodem van je hart? En dat zegt de Heere nog door zijn woord tot zijn verloren bedelende volk. Tot die verloren arme zondaar die het hoofd niet op durft te heffen omdat hij zoveel tekort en zoveel schuld ziet. Zeg nu eens wat leeft in je hart. Hij mag zijn hart verklaren. En wat zegt Bartimeus? Valt misschien wel tegen. Heere, Rabuni, dat ik ziende mag worden. Oh, die man vraagt alleen maar dat zijn ogen open gaan. Lijkt erop. Maar het is niet zo. Het was wel zijn grootste nood. Mede op dat ogenblik. De grootste nood van zijn leven was mede dat zijn ogen gesloten waren. Maar in dat alles gaat het om meer. Dat blijkt aan het eind van de geschiedenis. Dan blijkt het dat Bartimeus bezig, werkzaam was in het geloof. Hij vraagt om opening van zijn ogen. Maar hij vraagt ook een zegen voor zijn hart en voor zijn leven. Hij vraagt om de genezing van de blindheid van zijn ogen. En als ik het zo mag zeggen, ook om de genezing van de blindheid van zijn ziel. Dat ik ziende mag worden. Heere, dat is mijn diepste wens. Daar gaat mijn hart naar uit. En als u het nou zou mogen zeggen, vanuit uw nood, vanuit uw schuld. Die hebt u toch, daar kent u toch iets van. Wat wilt ge dat ik u doen zou? Het zou toch zijn niet, heren, dat ik ziende mag worden, dat ik bekeerd mag worden, dat ik u kennen mag. O, breng die nood maar veel voor hem. Niet als een rechthebbende, niet als een vrome, niet als een zware of als een lichte, maar als een verloren mens. Heren, dat ik ziende mag worden. Want van die wens, niet vergeten, van die wens van een verloren zondaar, van die wens van een verbroken hart, met eerbied gezegd, daar kan de Heere niet vanaf. Daar wil hij ook niet vanaf. Een verbroken hart en een verslagen geest is bij hem nooit veracht geweest. En daarom, omdat Christus de Heere niet van een verbroken hart los kan, niet van die arme tommer die door God vernederd werd, zich los kan maken, krijgt hij al zijn verlangen. En de Heere geeft hem licht. Nee, niet eerst in zijn ogen. Heb je daar wel eens op gelet? Hij geeft hem eerst licht over zijn innerlijke leven. Bartimeus heeft vast niet geweten dat hij zo'n krachtig en sterk geloof had. Hij zegt, Bartimeus, uw geloof heeft u behouden. Ziet u het, daar krijgt die man licht over zijn geestelijke, zijn innerlijke leven. Hij had geloof. De Heere zette het zegel op. En terstond werd hij ziende. Dan krijgt hij licht in zijn natuurlijke ogen. En wat dan? Eindigt dan de geschiedenis? Nee, dat kan niet. Die geschiedenis kan nu niet eindigen. Weet u waarom niet? Omdat het nog niet af is. Want Bartimeus doet nog iets. En terstond volgde hij Jezus op de weg. Bartimeus wordt een discipel. Een volgeling. Hij gaat met de Heer Jezus mee. Hij is nu, hij licht over zijn leven. Licht over zijn hart. Licht in zijn ogen heeft ontvangen. Zo aan de Heere verbonden dat hij het misschien wel gezegd heeft en in elk geval beleefd heeft. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dan moet Bartimeus mee. Maar dat was geen makkelijke weg. De weg achter de Heere is het niet, u die genade kent, is nooit een makkelijke weg. Dat is een kruisweg. Heel letterlijk. Want waar ging Bartimeus achter de Heere heen? Naar Jeruzalem. O, wat zal het in Bartimeus leven gestormd hebben. Toen daar Gethsemane kwam, worstelend. Toen daar Golgotha met de drie kruisen. Het einde van alle hoop. En het einde van alle verwachting voor de discipelen betekent. Kruisweg. Maar in die weg heeft Bartimeus het verstaan. Hij is me te sterk geworden. Hij heeft me overwocht. Hij heeft mijn harde hart genomen, verbroken. Hij heeft licht gegeven in mijn leven. Hij heeft me de ogen geopend en ik ben ziende geworden. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterk. Een diepe weg. Een pijnlijke weg. Een weg waarin Bartimeus veel af moest leren. Kruisweg langs Golgotha heen. maar toch een koninklijke weg en een kostelijke weg. Waarin Bartimeus in de beproeving aan de kruisweg het zal hebben gezien. Dat hoe meer hij zelf minder en minder werd, omviel met al het zijnde, hoe meer die gekruisigde en bebloede koning Jezus de Christus heerlijk werd, meer en meer zien wie hij is, meer en meer minder wordt in het eigen oog voor God. Overstaat u daar iets van? Van dat volgen. Als je licht ontvangen hebt in je leven, van dat volgen, zijn voetstrappen drukken, kruis op je nemen, van dat minder worden, maar dat wassen en toenemen in hem. Er is toch in uw leven, volk van God, een hijgen en een zoeken, meer en meer in hem gevonden te worden, meer en meer zijn beeld te gaan vertonen. O, want hij is het waard. Hij is het waard dat u niets wordt. Dat hij alles wordt. Hij is het waard. Want hij trok u toch uit de duisternis. En bracht u tot zijn wonderbaar licht. Ach, u zegt misschien, ja, dat is voor Gods volk. Dat is Gods kerk. En die is gelukkig. O, ik zou wel tot Gods kerk willen behoren, maar dominee, u weet niet hoe verschrikkelijk mens ik ben. Hoe zondig mijn jonge hart is. Mijn leven is. Ach, laten we dan tenslotte dit ene niet vergeten uit deze geschiedenis waar zoveel in ligt. Stof om te overpeinzen. Dat Bartimeus net zo was als u. En als jij. En als ik. Hij was een verloren zondaar. Maar weet je wat het geheim was in Bartimeus' leven? Ja, je weet het. Hij kon het in zijn verlorenheid niet uithouden. En dan is de vraag van vanavond, u weet het toch al, kunt u het nog langer in uw verlorenheid uithouden? Nog langer in uw onbekeerdheid? Nog langer misschien in wat eigen gemaakte gevoeligheid? Of wat dan ook? Kunt u het? O, dat is zo verschrikkelijk kwaad in ons leven, gemeente. Dat we het zo uit kunnen houden in onze onbekeerdheid, in onze verlorenheid. Dat het zo vanzelfsprekend wordt dat je onbekeerd bent. Je hebt mensen misschien hier ook wel. Die kunnen daar zo makkelijk over spreken. Ja, maar ik ben onbekeerd. Weet u wel wat u zegt? U bent rijp voor de eeuwige dood. En schud dat nooit. Benauwt u dat nooit? Bartimeus kwam in nood. Zone Davids, ontferm u mijner. Moest dat uw schreeuw niet zijn vannacht? Vandaag. Morgen. Mijn jongen of meisje. Je zou toch geen stap verder meer moeten kunnen doen. Onbekeerd. Zonder God. Roepend. Ouderen. Jongeren. Zonen Davids. Ontferm u mijner. En zoek maar, vraag maar of God je wil vernederen. af wilt breken wat zijn werk in de weg staat. Dat je buigen mag, heren, het is onverdiend. Maar net als Bartimeus, tegen gesloten hemels in, tegen bestrijdingen, tegen influisteringen in, toch aan mag houden. Om als een arme, blinde, naakte, uitgeleefde zondaar aan de voeten van de Heere te vallen. Daar wacht hij op. Arme zondaar, verlorene valt aan zijn voeten. En dan geeft al hun verlangen genade, vrije gunst, ontferming. Enkel en alleen omdat hij de kruis wegging en de bloed hing op Golgotha's top, van God verlaat. Omdat zondaren die het nooit verdienen, is het niet u die genade kent. Genade ontvangt. Geen gesloten hemel. Ook al kan de hemel voor een tijd gesloten lijken. Maar om zijnentwil gaat op het geroep van al die arme tobbers de hemel open. God antwoordt toch in zijn trouw aan zijn eigen woord. Want een verbroken hart en een verslagen geest is bij hem nooit veracht geweest. God antwoordt, omdat er één geweest is die geen antwoord vond. Eens in de 3-urige donkerte, God antwoordt tot Bartimeus. Tot een verloren mens. En dan zeg je het, Heere, neem me voor uw rekening. Wat een wonder. Als hij dat doet. Alles geeft. Meer geeft dan je vraagt. Meer geeft dan je verwacht. Meer dan je verdient. Want bij hem is overvloed. En dan wordt het zo'n wonder dat tenslotte dat de Heere naar zo'n mens omziet, zo'n mens neerziet uit die hoge hemel, mij in mijn zuchten, in mijn zorgen niet voorbij ging, maar uit het stof waar ik verloren lag, mijn hoofd omhoog richt en zijn gunst doet aanschouwen. Wat zal het geweest zijn, die eerste blik van Bartimeus uit zijn geopende ogen. Een blik in de ogen van Christus, die blonken van licht. Jezus zo heen, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Riep God niet vruchteloos aan, hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank dat we tweemaal deze dag in uw huis mochten zijn. Wilt u het woord met uw zegen bekronen naprediken? O God, wij kunnen het niet verder brengen dan in de ruimte van dit kerkgebouw. Maar u kunt zelfs de eenvoudigste woorden planten in ons hart. Doe het, Heren, al zijn wij het niet waard. Maar doe het om uw eeuwige ontferming. We zeggen uw naam dank dat we tweemaal deze dag hier uw woord mochten uitdragen. Wilt u het gebrekkige en zondige wegnemen? Er was ook vanavond stof te over, meer dan we bepreken konden. Maar doe u het herkauwen als het ware. En doe u het overpeinzen in ons hart. En geef dat er vrucht mag zijn. Wilt u het woord zo zegenen? Ook deze week die we ingaan. Geef ons een goede gedenkdag morgen. Bewaar ons voor de zonde die ook dan op de loer ligt. Zegen ons in ons werk. Op het land, ter zee, waar we ook zijn. En wilt u boven al ons dagelijks werkzaamheden geven. De troon van uw genade. Dat we ons hart maar open mogen leggen. Wat wilt ge dat ik u doen zal? Onze schuld mogen beleiden. Onze onmogelijkheid, onze onwil. Maar dat ook het diepst verlangen. En u weet of dat ons diepst verlangen is. O God, bekeer me. Vervuld mag worden. Uit vrije gunst alleen. Heren, want dat volk is alleen gelukkig. Het is God van Jacob tot een hulp heeft. Genees onze blindheid. Breek onze harten. Neig ze samen tot de vrees van uw naam. We bidden het u. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 146, vers 6 is onze slotzang. Vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met u allen. Amen.